Daarna openen opnieuw de schriften in het Nieuwe Testament in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen uit hoofdstuk 22 de versen 54 tot en met 71.
Jezus door Petrus verloochend. En ze grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. En als ze vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Hoorde een grote raad. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer, wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En het, als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord.
De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 22... En we luisteren vooral naar het gedeelte wat we vinden in de versen 54 tot en met 62. En als kerntekst lezen we daaruit vers 61. Lucas 22, vers 61. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Wij gaan luisteren naar dit woord onder het thema Christus volgen met vallen en opstaan. Drie gedachten. Allereerst letten we op de verloochening van Christus. In de tweede plaats op de verlossing door Christus. In de derde plaats de verzoening met Christus. Christus volgen met vallen en opstaan. We letten op de verloochening, op de verlossing en op de verzoening. Gemeente des Heren. De nacht is gevallen over Jeruzalem. En het is donker. En die enkele fakkels die kunnen de duisternis niet verdrijven. Het is nacht. En in die nacht, daarin wordt echt de duisternis gezien. De macht van de duisternis, die heerst. Zet alles op alles om het licht te laten doven. Om de mond van Christus tot zwijgen te brengen. En in die nacht zien we Petrus. In het donker. Maar letterlijk ook in de duisternis. In die nacht. Waar Christus gevangen genomen werd. Waar hij verraden werd. Waar hij verraden werd door Judas. Verlaten werd door al zijn discipelen. Maar het werd nog erger. Verloochend door Petrus. Petrus, hij is gevlucht. In die nacht is hij met de anderen weggevlucht en weggerend. Daar uit die hof. In dat tumult in die hof, waar die bende naar binnen kwam en op zoek was naar Christus en hem gevangen genomen heeft. Daar is een heleboel gebeurd. Petrus heeft het geprobeerd. Hij heeft het zwaard gegrepen en een oor van de dienstknecht van de hoge priester afgehakt. Maar hij moest terugtreden. En Christus zelf, hij stapte naar voren en liet zich gevangen nemen. En Petrus, hij vluchtte. Maar toch bleef hij niet weg. Toch kon hij niet wegblijven. Hij komt weer terug en hij gaat volgen. Hij volgt Christus. Het is een volgeling van Christus. En hij volgt de Heere Jezus, maar wel op een afstand. Waarom dan hij dat doet? Is hij nieuwsgierig over alle dingen die gaan gebeuren? Het is vooral de liefde. De liefde in het hart tot de zaligmaker. Dat hij het niet kan laten om de Heere Jezus te volgen. Hij volgt. Nee, niet op de voet, maar op afstand. Het volgen laat iets zien van zijn liefde. En de afstand laat iets zien van zijn angst. Dat volgen, dat laat iets zien van ja, dat hij bij Christus hoort. En dat hij de moed bijeengeraapt heeft om er toch achteraan te gaan. En de afstand laat iets zien van de aarzeling. En waar gaat die hele groep nu naartoe? Ze gaan naar het huis van de hoge priester. Beter gezegd, het paleis van de hoge priester. Want als je de beschrijvingen leest in alle vier de evangeliën, dan krijg je de indruk dat dat een groot huis moet zijn geweest. Een huis met meerdere kamers, mogelijk zelfs meerdere verdiepingen, dat de terechtstelling, dat hele gesprek plaatsvond op de eerste verdieping en dat je dat kon zien vanaf een binnenplaats. In ieder geval een groot gebouw, een groot huis, een paleis. En daar middenin is een binnenplaats, een zaal. En daar wordt een vuur aangelegd. Een vuur, dat is niet overbodig, want het is koud. Ook de nachten in het voorjaar in Jeruzalem, die zijn koud. En dan is het goed om je in die nacht te warmen aan het vuur. En daar staan dan de knechten van de hoge priester. Mannen en vrouwen die daar hun werk doen. Wachten op bevelen en instructies. En ze zitten daar wat bij elkaar. En ze praten wat. En vanuit die binnenplaats heb je zicht op wat er gebeurt met de Heer Jezus. Is het te zien wat ze met hem doen. De mishandelingen die daar plaatsvinden. Het is zichtbaar. En het is te horen wat ze tegen hem zeggen. Dat verhoor, die mishandeling, dat hele gebeuren daar in die zaal bij Caiaphas, het wordt gezien, het wordt gehoord. En Petrus, hij ziet de kans schoon om binnen te komen. Geholpen door een andere discipel glipt hij naar binnen en is ook bij het vuur. Ja, hij is daar in de buurt van de zaligmaker, maar op afstand. En dat is gevaarlijk. Dat is de gevaarlijkste plek om te wezen. Want was hij nou maar bij de zaligmaker, zat hij nu nou maar aan hem vastgeketend, dan was hij veilig. Maar nu is er een afstand tussen hem en de zaligmaker. En dat is gevaarlijk, want hij is op vijandelijk gebied. Hij is daar te midden van hen die de Heer Jezus gevangen hebben genomen. Hij is daar in de buurt van Malchus, van wie hij het oor heeft afgeslagen. Hij is daar bij mensen die hem op een of andere manier wel kennen, want al enige tijd volgt hij Jezus. Hij is de binnenplaats binnengegaan. Hij is gevaarlijk terrein, is hij betreden. Hij is de arena binnengegaan en daar zal een gevecht plaatsvinden. En voordat een gevecht plaatsvindt, dan moet je je toch voorbereiden. Juist toch in die nacht waarin de duisternis zich groot maakt. In die nacht waarin de macht van de boze zich groot maakt om alles van Christus te vernietigen. Als je dan binnengaat in vijandelijk gebied, dan staat een gevechtje te wachten en dan moet je je voorbereiden. En wat had Christus gezegd? Tegen zijn discipelen en ook tegen Petrus. Waakt en bid. Waakt en bid opdat je niet in verzoeking wordt gebracht. En dat heeft hij niet gedaan. In de hof van Gethsemane, waar Christus wel gewaakt heeft en wel gebeden heeft, zich voorbereid heeft op dat grote gevecht wat zou gaan gebeuren, daar sliep Petrus. Niet gewaakt, niet gebeden, maar hij heeft geslapen. En nu gaat dat gevecht beginnen. Een gevecht op die binnenplaats, een gevecht in die arena in drie rondes. Het begint klein, het wordt steeds groter. Vers 56. Er komt een meisje naar hem toe, een slavinnetje. Degene die ook de deur voor hem open gedaan heeft. En die heeft hem een tijd aan zitten kijken. Die heeft hem intens zitten observeren. En meer komt ze tot de overtuiging. Ik ken hem. Ik weet wie het is. En ze zegt het ook. Ze zegt het. Ook deze was met hem. Deze was met hem. Hoorde bij de kring van de discipelen. En zonder dat dat slavinnetje het weet, gebruikt ze de taal van het evangelie. Met hem. Heel nadrukkelijk staat het er. En dat wijst op een verbintenis tussen Petrus en de Heer Jezus. Met hem, dat betekent hij is zijn discipel. Met hem, dat betekent dat er een band van vriendschap, een broederschap ligt. En het antwoord? Het antwoord van Petrus is, vrouw, ik ken hem niet. En dat staat er best wel in sterke bewoordingen. Het zijn dezelfde woorden, het zijn exact dezelfde woorden die worden gebruikt als iemand uit de synagoge geworpen wordt. Als iemand buiten de Joodse gemeenschap wordt gestoten, geen onderdeel meer is van die geloofsgemeenschap, wat zeg je van zo iemand? Ik ken hem, ik ken haar niet. Petrus gebruikt hier de taal van de verbanning. De taal waarin de band met iemand wordt doorgesneden, wordt doorgeknipt. Petrus. Petrus zegt dit. Terwijl Petrus eerder andere woorden sprak. Petrus die hier uitspreekt, ik ken hem niet, ik heb niets met hem te maken. Die eerder uitgesproken had, die prachtige belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ik ken hem niet. Ronde 1. Nu die tweede ronde. Nou, die komt er gelijk bovenop. Want hij wordt opnieuw herkend. Opnieuw iemand die hem ziet en zegt, jawel, u bent er een van hem. U bent van hem. Opnieuw die taal van het evangelie. De taal van de verbinding met hem, van hem. En dan zijn antwoord. Heel goed gevangen in de Statenvertaling. Mens, ik ben niet. Woorden waar hij duidelijk mee maakt. Ik heb helemaal niets met hem te maken. Ik hoor niet bij hem. Ik heb werkelijk niets met hem te maken. Ik heb niets met zijn prediking te maken. Niets met zijn bediening te maken. Ik ben niet. Petrus krijgt even rust. Uit de andere evangelie weten we dat er in die tussentijd de haan gekraaid heeft. Dat heeft niets bij hem opgeroepen. Maar een uur later, dan neemt de druk verder toe. Iemand die hem aanziet en zegt, maar ik weet het zeker. Ik zweer het. Hij hoort bij Jezus. Hij was met Jezus. Die man die hem ziet, die roept God als zijn getuige aan. En zegt, ik weet het zeker, ik zweer het. Die hoort bij Jezus. En zijn dialect, zijn spraak, die verraadt hem. Want hij is een Galileër. Vast en zeker. Hij hoort bij de Heer Jezus. De waarheid die gesproken wordt door een vijand van Christus. En Petrus? Petrus kiest niet voor de waarheid, maar kiest voor de leugen. In het Markus-evangelie lezen we dat hij met vloeken en met eedzweren het uitspreekt. Mens, ik weet niet wat je zegt. Helemaal in alle toonaarden een totale verwerping van Christus. Waarom is dat zo erg? Zomaar een paar dingen. Petrus, wie was hij? Zomaar een discipel? Nee, hij was één van de 12. De kring van vrienden die het dichtst bij de Heer Jezus was. En in die kring van de 12 behoorde hij tot het drietal. Petrus, Jacobus en Johannes. Die op een aantal momenten met Christus zijn meegegaan waar de anderen niet bij waren. De verheerlijking op de berg. Waar hij gezien heeft Elia en Mozes en Jezus en die glans die ervan uitging. En het woord van God wat klonk uit de hemel. Petrus, hij was daarbij. Petrus was er ook bij in de hof van Gethsemane op een steenworp afstand en hij had het kunnen horen. Het schreeuwen, het roepen in het gebed van de zaligmaker, Petrus. En in die kring van die drie was hij ook nog de meest bevoorrecht. Want op die belijdenis die hij uitgesproken had, had de Heer Jezus tegen hem gezegd: gezegend zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel zit. Daarom is het zo erg dat Petrus hier de Heer Jezus totaal afwijst, totaal verwerpt, totaal verloochent. Nog een reden waarom het zo erg is. Hoe lang zou het geleden zijn dat Petrus gewaarschuwd is? Niet 20 jaar geleden. Maar als je de gegevens in de evangelie op een rij zet, is het nog maar een paar uur geleden. Een paar uur, 2, 3 uur geleden. Langer zal het niet zijn geweest dat hij met de Heere Jezus in die bovenzaal zat. Dat hij met de Heere Jezus aan het avondmaal zat. Daar het brood aangereikt kreeg. Dit is mijn lichaam dat ik voor u laat breken. Dat hij die beker met de wijn aangereikt kreeg. Dit is het teken van mijn bloed dat ik vergieten zal tot de vergeving van jouw zonde. En bij dat moment niet alleen het avondmaal gevierd, maar ook de waarschuwing van de zaligmaker gehoord dat ze hem alle zullen verlaten. Simon Peter stond op: dat zal ik zeker niet doen. Ik zal met u strijden. Ik zal met u sterven. Als u gevangen genomen wordt, ik zal met u meegaan. En de Heer Jezus waarschuwde: Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Eer dat de haan zal kraaien, zult u mij 3 maal verloochend hebben. En dat is nu zo'n 2, 3 uur geleden gezegd. Waarom is het zo erg dat dit plaatsvindt? Waarom is het zo erg dat Petrus dit doet? Broeders en zusters, dit vond plaats binnen het gehoor van de zaligmaker. In die ruimte ernaast, waar de zaligmaker zat, daar heeft hij alles gehoord. Hij hoorde het uit de mond van zijn meest geliefde discipel. Dat verraad. Die afwijzing. Die verloochening. Christus heeft alles gehoord. Hoe kwam dat nou dat Petrus tot dit punt gekomen is? Hij was bang voor mensen. Bang voor een slavinnetje. Bang voor het personeel dat daar rondom dat vuurtje zat. Dat is niet het enige. Petrus vertrouwde op zichzelf. Enkele uren geleden die grootspraak: dat zal mij zeker niet gebeuren. Vertrouwde op zichzelf. En een gebrek aan waakzaamheid en gebed. Nu kunnen wij zo naar Petrus kijken en zeggen: ja, die geschiedenis van toen, lang geleden, dat is toch wat dat Petrus dat deed. En toch, gemeente, wij kijken vanochtend in een spiegel als we naar Petrus kijken. Geldt het ook niet van ons? Volgelingen van Jezus, het volgen van Jezus, maar toch op een afstand. Jezus volgen, je geloof beleden, avondmaal hangen. Je steekt je handen uit de mouwen in de gemeente. Als je meegaat met dat kerkkamp of dat bijbelstudieweekend, ja, dan. En die preek die je zo aanspreekt. Ja, en de rest van het leven dan? Zullen we samen gewoon maar eens de week doornemen? Hoe is dat op maandag? Als je op je werk komt en de gesprekken gaan over hoe het weekend gevierd is, en dat de vraag komt: en heb je ook nog een leuk weekend gehad? Wat is ons antwoord dan? Geven we dan een beetje een ontwijkend antwoord? Spreken we dan wel woorden, maar zijn we eigenlijk niet eerlijk? En op dinsdag, als je dan aan het werk bent en je collega naast je, die laat de verschrikkelijkste vloeken uit zijn mond vallen, ja, houd je mond dicht. Of op woensdag, als de vraag naar jou komt: jij gaat toch naar de kerk? En dat er bepaalde maatschappelijke kwestie aan de orde worden gesteld, iets wat vandaag heel in is, bijvoorbeeld over de hele genderdiscussie, en zeg: wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Je leeft toch bij de Bijbel, je bent christelijk, wat is jouw antwoord? En dat je dan zegt: ja, de Bijbel is ja. De Bijbel staat heel veel. Ja, wat je daarin staat, dat moet je ook wegen. En er zijn zoveel verschillende stemmen. Ja, dat is lastig. Laten we vooral respect hebben voor elkaar. En op donderdag, Als er kwaad wordt gesproken van de Heere. Slechte dingen worden gezegd over de dienst van de Heere. En je hoort het aan, maar je zegt niks. Of op vrijdag. Het werk zit er bijna op en nog even naar huis, maar eerst nog die vrijdagmiddagborrel. En daarbij die borrel, ja, die plek waar dat plaatsvindt. Die muziek die gedraaid wordt. De gesprekken die plaatsvinden. Een voorschot wordt genomen op het vieren van het weekend. En jij? Een beetje meepraten. Een beetje meedrinken. Volgen van Jezus, maar wel op afstand. Het volgen van Jezus, maar wel op afstand. Door in onze woorden die we spreken, zondige woorden te spreken. Of doordat we zondig zwijgen. Doordat we bang zijn voor mensen. Doordat je vertrouwt op jezelf. En doordat je niet hebt gewaakt en niet hebt gebeden. En zo Christus verloochent. Nu naar het tweede, de verlossing door Christus. Ik zei het net al, de Heer Jezus, hij zit binnen gehoorafstand. Hij heeft alles gehoord. En na die derde verloochening, waarin Petrus met hele krasse en stellige en ferme bewoordingen Christus totaal afwijst, dan kraait de haan. Opnieuw, zo weten wij op grond van de andere evangeliën. De haan kraait, maar dat brengt geen verandering. Ja, Petrus, hij moet het vast heel warm hebben gekregen. Hij zal ergens in paniek zijn dat hij ontdekt ontmaskerd is. Maar dan ziet hij de zaligmaker zitten. De Heer Jezus die daar in die andere zaal zit, die zich omdraait. Die hem aankijkt. Die oogcontact maakt. Die hem in de ogen kijkt. En wat zag Petrus? Wat zou Petrus gezien hebben? Zomaar een poging om daar iets over te zeggen, want ja, hij kende die ogen. Maar wie zal die ogen van de zaligmaker en dat wat daaruit sprak beschrijven? Hij moet er iets gezien hebben van, in dat vermoeide en dat mishandelde gezicht, moet hij iets gezien hebben in die ogen, die spiegels van de ziel. Iets van verdriet. Petrus, jij? Jij die mijn naam beleden hebt? Jij die eerder zo groot sprak en zo hoog opgaf dat jij het wel zou kunnen? Jij die weet wat het is op mij te vertrouwen, toch? Op mijn uitnodiging heb je op de golven gelopen. En zolang je mij aankeek, zolang je op mij vertrouwde, dan kon je het onmogelijke doen. En nu? Iets van afkeuring vanwege de zonde in de woorden van Petrus. Wat heeft Petrus gezien in die ogen? Zou het niet vooral de liefde zijn geweest? En de ontferming? Ja, zegt u, hoe weten we dat dan? Nee, Petrus, hij verandert niet als hij die haan hoort. Maar pas als hij in de ogen van de zaligmaker blikt, dan ziet hij de zaligmaker. En dan herinnert hij zich weer de woorden van de zaligmaker. De woorden die de zaligmaker eerder gesproken had. Dat Satan hem zou ziften als de tarwe, maar ook dit woord. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ik heb voor u gebeden. Gemeente, dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen, toch? In die nacht. De nacht van Christus. De nacht van zijn leven. De laatste nacht voor zijn sterven. Hij wist wat er op hem stond te wachten. Zware verhoren. Een vreselijke mishandeling op allerlei plekken. En uiteindelijk een wrede, een langzame dood. En dat vooruitzicht, dat heeft hem zo intens benauwd. Zo intens teneergedrukt. We lezen het. Als hij dan bidt in de hof van Gethsemane. Als hij kruipt door het stof. Dat hij het uitroept, uitschreeuwt tot zijn vader. Zeggende, vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar uwe geschieden. En dan wordt er een engel gezien, maar dan opnieuw in zware strijd zijn de battij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Hij wist wat er komen ging. Dat intense, dat verschrikkelijke, dat zware lijden, wat mensen hem aan zouden doen. Maar wat hij ook van zijn vader daarin zou ontvangen, in het dragen van de volle toren over de zonde. Hij wist wat er komen stond en hij is nu bij Caiaphas aangekomen en hij is nog niet op de helft van het lijden. En kunt u het zich voorstellen? Dat in dat zware lijden, in dat vooruitzicht van alles wat er nog gaat komen, dat Christus niet aan zichzelf denkt, maar aan Petrus denkt. Dat hij juist ook op dat moment van zijn leven, waar alles erop aankomt, alles zich concentreert op die vernietiging van hem, dat hij niet aan zichzelf denkt, maar omdraait en kijkt naar Petrus. Dat het zelfs op dit moment van zijn leven waar is wat we lezen in Lucas 19. In het 10e vers leest u dat. Daar in die beproeving, waar hij geslagen wordt, waar hij gescholden wordt, waar hij gespuwd wordt. Dat ook in dat moment van zijn leven zijn gedachten uitgaan naar Petrus. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. De zaligmaker. De verlosser. En dan mogen we het vanochtend breder trekken. Waarom lezen we deze geschiedenis? Waarom vinden we deze geschiedenis, deze woorden in de schrift? Niet omdat Petrus en de zonde van Petrus centraal staat. Maar de grootheid en de goedheid en de genade en het werk van de zaligmaker. Deze verloochening van Petrus laat zien dat dat lijden zo intens en zo diep en zo zwaar is geweest. Want het is Petrus die hem verloochent. En dat heeft zijn lijden zo intens verzwaard. Dat lijden en sterven, alles wat hem aangedaan werd door zijn vijanden. Romeinen, het Sanhedrin, dat is helemaal waar. Maar dit maakt het lijden nog zwaarder, nog intenser. Een discipel, een van de meest prominente discipelen, die verloochent hem. Een discipel, waarvoor hij leidt, die het uitzegt, ik ken hem niet. Een discipel die met hem aan de tafel zat, bij de instelling van het avondmaal, die het uitspreekt en uitschrijft, ik wil niets met hem te maken hebben. Deze geschiedenis maakt duidelijk dat in het lijden van de Heer Jezus niet één aspect van het verdriet, niet één kleur van de diepte van het lijden ontbreekt. Dat lijden en sterven van de Heer Jezus is zo diep, zo zwaar en zo totaal geweest. Daarin komt alles mee. Zelfs dat wat zijn vrienden hem aandoen. Waarom deze geschiedenis? Omdat deze geschiedenis ons ook duidelijk maakt de grootheid van zijn verlossingswerk. Ons duidelijk maakt wat de reddende kracht is van Christus bloed. Dat wordt al zichtbaar voordat hij aan het kruis gaat. In die ene blik die hij slaat op Petrus. Die ene blik, dat oogcontact met Petrus. Waaronder Petrus verbreekt en hem terugbrengt. Want hij gaat deze weg. Niet voor brave mensen, maar voor lasteraars. Voor vloekers. Voor logenaars. En het contrast komt in deze geschiedenis zo uit. En daarom ook dat tweede deel gelezen. Dat is niet een voortzetting, maar vindt gelijktijdig plaats. Dat gedeelte wat we gelezen hebben. Van 63 tot en met 71. Ziet u het contrast? Vers 58. Waar Petrus het zegt, het uitschreeuwt. Ik ben niet. En wat zegt de zaligmaker? In de versen 69 en 70. Als hij erop aangesproken wordt, bevraagd wordt, bent u dan de Zoon van God? En wat zegt hij dan? Dan zwijgt de zaligmaker niet. Dan liegt hij niet. En dan spreekt hij het uit, ik ben het. Tegenover ik ben niet van Petrus staat het, ik ben het van de zaligmaker zelf. Hierin zien we de grootheid en de heerlijkheid van Christus in zijn verlossingswerk. De ogen van de zaligmaker. Zijn ogen toen in dat paleis. de ogen van de zaligmaker, ook vandaag, hier in de Maranatha-kerk, onder de verkondiging. En de uitnodiging om in die ogen te zien. Christus die zelf onder de verkondiging contact met u wil maken, die het oogcontact met u opzoekt, die u uitnodigt, oproept, erop aandringt, kijk mij nu in de ogen. Kijk hem aan. Ook al sta je op een hele grote afstand. Ook al ben je zo'n aarzelende, zo'n twijfelende, zo'n angstige volger. Kijk hem aan. Laat dan de verkondiging van vanmorgen maar zijn als het kraaien van de haan, de oproep om omhoog te kijken, om Christus in de ogen te kijken. Kijk hem aan. En zie dan in zijn ogen, ja, verdriet. Inderdaad, over de zonde. Zie hem in de ogen en zie inderdaad de afkeuring over de zonde. Maar zie in zijn ogen vooral de liefde en de ontferming. De zaligmaker, hij die alles ziet, alles weet, alles hoort, ook van jouw leven, ook van uw leven, ook van mijn leven. Alle woorden die je spreekt, alle dingen die je doet en de gedachten die je door je hoofd gaan. Hij ziet het. Zie dan in zijn ogen. Dan ziet hij vanochtend geen afwijzing, maar een uitnodiging. Want de zaligmaker, hij is gekomen om zondaren op te zoeken. Waar? In de zonde. En ze zalig te maken. En daarom de oproep, de uitnodiging. Buig, kniel dan voor hem neer. Neem de toevlucht tot hem. En als je dat in het verleden hebt gedaan. Maar er is wat tussen gekomen. Er is een afstand gekomen. Omdat de zonde weer gekomen is. Omdat het geloof is gaan twijfelen. Dat je aarzelt, dat je wankelt, dat je het niet weet. Dat je naar beneden ziet. Kijk dan hem in de ogen. Zie op hem en vertrouw niet op je eigen krachten. Maar zie op hem alleen. Laat je dan niet ontmoedigen door de zonde, door alles wat je er zelf aan gedaan hebt. Maar zie op hem en zie dan wat hij gedaan heeft, wat hij verdiend heeft. Zie dan zijn uitnodiging om opnieuw ook die zonde te vergeven. Kom hem onder ogen. Want verlossing is alleen door het werk van Jezus Christus. Zie hem dan in de ogen. Ja, dan vindt dan ook de verzoening plaats met Christus. Petrus is daar op die binnenplaats. En Petrus, hij ziet geen andere mensen meer. Hij hoort ook geen andere stemmen meer. Voelt ook de kou van de nacht niet meer. Hij ziet alleen maar de ogen van Jezus. Hij ziet Jezus alleen. En terwijl hij blikt in die ogen, dan herinnert hij zich de woorden van Jezus. Welke? Oh, natuurlijk de laatste vermaning die Jezus uitgesproken heeft. Dat kan ook niet anders. En toch, in het verloop van die nacht zijn ook andere woorden teruggekomen. Die momenten waarop Christus gesproken heeft. Waarin hij met zijn oor het woord van Christus hoorde toen de Heer hem wegriep van achter de visnet. Het woord wat Christus sprak en toen hij zijn hand uitstak om hem te redden, te helpen op de golven. En nu ziet zijn oog het oog van Christus vol ontferming geslagen op hem. En dan breekt Petrus. En dan gaat hij naar buiten. Hij moet weg. En daar weent hij, daar huilt hij bitter. Hartverscheurend. Het is het huilen, zo lezen we, als het huilen van een rouwklacht. Het is een diepe droefheid, een grote schreeuw. Een enorm verdriet wat er naar buiten komt. En laat dat nou net de tekenen zijn van verzoening. De tekenen zijn van herstel. Wie ziet op Christus? Wie de blik van Christus geslagen ziet op zijn leven. Je blikt dan in zijn ogen door het geloof. dan begint het altijd met het verlaten van het gezelschap waar je in verkeert. Het breken met de zonde. Het verlaten van de zondige gezelschappen waar je in verkeert. Je kunt daar niet half in blijven. Daar moet je weg. Je kunt daar niet blijven. En ook dat tweede, dat komt ook. Het berouw. De rouwklacht over de zonde. De zonde omdat je tot het besef komt. In het doen en laten van mij, daarin mis ik het doel om God te dienen. En zet ik mezelf centraal. Ik heb God laten staan. Ik heb de zaligmaker laten staan. Die zo vol liefde en genade en goedheid gesproken heeft. Zijn zegen die elke keer te horen en te zien is. En ik heb het laten staan. Ik heb hem verworpen. Ik heb hem afgewezen. Ik heb hem verloochend. Het weggaan uit die situatie. En het uiten van dat berouw. Vanwege de grootheid van de zonde. Dat verdriet wat zo intens is. Zijn hart die gebroken is onder datgene wat hij gedaan heeft. Petrus. Zo vertelt het verhaal uit de ongewijde geschiedenis. Hij heeft verder geleefd. En telkens als hij een haan hoorde kraaien, dacht hij in tranen terug aan die nacht van zijn leven, waarin hij zijn zaligmaker zo verloochend heeft. Die bekering en dat berouw, is dat dan de grond van zijn redding? Nee, daarin wordt zichtbaar dat herstel, zichtbaar dat die relatie weer hersteld is, niet door het gedrag van Petrus, maar door de zaligmaker zelf. Want wat is het verschil tussen Petrus, die schreeuwend naar buiten gaat, en Judas, die ook schreeuwend wegloopt als hij zijn geld in de tempel weggesmeten heeft? Wat is het verschil? Ligt dat verschil in hun bekering? Ligt dat verschil in hun berouw? Nee, daar ligt het niet in. Waar ligt het verschil dan in? Dat ligt alleen in de genade van Christus. Dat ligt alleen daarin dat Petrus het weet, het gehoord heeft en het geloofd heeft. Ook in die nacht van zijn leven. Die woorden van de zaligmaker die hij ook als een echo weer teruggehoord heeft. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En wat vraagt de zaligmaker nu? Van u. Van jou en van mij. Als je je leven overdenkt. En overziet wat er allemaal gebeurd is. En misschien hebben we dan de afgelopen week al meer dan genoeg. Dan vraagt hij inderdaad berouw. En bekering. En dat je tranen laat gaan. Jazeker, maar dat is geen grond. Ja, teken dan jezelf maar met zwart potlood. Zoals Spurgeon zegt in een preek over deze tekst. Dan blijkt de zwartheid van wie we zelf zijn. Maar de grond van ons behoud. De grond van de verzoening, die ligt in het volbrachte werk van Christus alleen. Die ligt in de voortdurende voorbeden van Christus. En waar moet je dan naartoe? Met die zonde, met die schuld, met die zwartheid van je leven. Naar Christus toe. Neem dan tot hem de toevlucht. Waar moet je heen? Naar Golgotha. En buig je daar neer in berouw en in schuldbesef. Zie dan op hem, de zaligmaker, Jezus Christus. Zie dan op zijn gezegend lijden en sterven. En wat je dan ontdekt? Hetzelfde wat Petrus ontdekt heeft, wat genade is. Petrus die het uitspreekt, en zeggen wij het zelf ook niet zo vaak. Ik ken hem niet. Ik wil niets met hem te maken hebben. En wat een genade om dan te ontdekken. Dat voor logenaars, voor verraders, voor vloekers, Christus niet gezegd heeft, nou maar ik ken hem ook niet. Ik schrijf hem af en ik wil niets meer met hem te maken hebben. Maar Christus zegt, maar ik ken hem. Ik ken haar wel. En ik heb gebeden. En die genade van Jezus Christus is vandaag beschikbaar. Neem tot hem de toevlucht. Zoek het aan zijn voeten. Zie op hem. Zie hem in de ogen. En doe dat vandaag. Doe dat nu. Stel niet uit. Want de dag komt, dan zul je hem zien. Want we zullen hem allemaal zien. En we zullen hem allemaal ook zien in de ogen. Of hier. Dat we neerknielen. En in berouw en in verdriet en in bekering tot hem zien. Of, ja, op de dag van de dagen, als Christus weerkomt. Want dan zal iedereen hem zien die hem doorstoken heeft. En dan zullen we hem zien, zoals Johannes het zag op Patmos, met ogen als een vlam van vuur. En dan omkomen. En daarom, kom dan nu tot hem in geloof. En zie op hem. Zie op hem de lijdende knecht. Zie op hem die de koning is van de kerk. En laat hem het voor het zeggen hebben in jouw leven. Zie op hem, want is dat mijn koning dat aller vaderen wens? Is dat zijn kroning? Zie, aanschouw de mens. Moet hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon? Leed hij die smaad, die slagen hij, God, uw eigen zoon? Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. O Jezus, man van smarten, gij aller vaderen wens, herinner alle harten, het aandoenlijke zie de mens. Laat mij toch nooit vergeten, die kroon, dat kleed, dat riet, dit troostte mijn geweten, het is al voor mij geschied. Amen.